We gaan verder. Ja, het lijkt alweer een hele tijd geleden. Maar we gaan verder met het Johannesevangelie. En we zijn gekomen bij het vijfde hoofdstuk. En we lezen vers 1 tot en met 9 van Johannes 5. Johannes 5, vers 1 tot en met 9. Het begint met daarna, dat is dus na de genezing van deze zoon van deze hoofdman in Capernaum. Dan staat er in vers 1, daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. Nu is het in Jeruzalem bij de schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt. Met vijf zuilengangen. En daarin lag een menigte zieken, blinden, verlamden en verschrompelden. Die wachten op de beweging van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des Heeren neder in het bad. Dan bewoog het water. En wie er dan het eerst inkwam na de beweging van het water, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. En daar was een man, reeds 38 jaar lang ziek geweest, die geweest was. Hem zag Jezus liggen. En daar hij wist dat hij reeds lange tijd daar was, zeide hij tot hem, wilt gij gezond worden? En de zieke antwoordde hem, Heere, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het bad te werpen. En terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tot hem, sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. Een hele bekende geschiedenis uit Johannes 5. Ja, we zetten hier meestal boven de preek de genezing van de verlamde. Maar er staat niet dat hij verlamd was. We weten niet precies wat er aan de hand was. Hij had wel iemand nodig om hem in het water te brengen, of hij nou blind was. Maar dat staat er niet. Het zou heel goed kunnen zijn dat hij verlamd was. Dit stukje gaat over de vierde persoonlijke ontmoeting tussen Jezus en iemand, een persoon. De eerste ontmoeting vinden we in Johannes 3, dat was tussen Jezus en Nicodemus. En dat vond plaats in Jeruzalem. De tweede ontmoeting vond plaats tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw. En dat vond plaats bij het plaatsje Sichar in Samaria. De derde ontmoeting, waarover het Johannesevangelie gaat, vond plaats in Cana. Daar hebben we het de vorige keer over gehad, daar kwam die hoofdman uit Capernaum. Mijn zoon die ligt op sterven. En dat was dus in Galilea. En de vierde ontmoeting vindt weer plaats in Jeruzalem. Wat ik u zondag verteld heb, dat is dat in het hele Matthäus-evangelie Jezus nooit in Jeruzalem komt. Hè? Maar hierin, en toen zei ik in Johannes, heel regelmatig. Elk feest bezoekt hij daar. En de Jezus die is hier gekomen omdat het feest der Joden aangebroken was. Staat ook niet bij welk feest dat het was. Hè? U weet dat de Joden 3 keer per jaar naar Jeruzalem moesten komen voor het feest. Dat was in de eerste plaats het Pesachfeest, het paasfeest. In de tweede plaats, 50 dagen na het paasfeest, het wekenfeest, het Pinksterfeest. En dan in het najaar, onze maand zo'n beetje oktober, het Loofhuttenfeest. En dat waren de 3 feesten waar iedere Jood geacht werd om naar Jeruzalem te komen. We lezen iets verderop in het Johannesevangelie dat de Jezus in de winter een ander feest meemaakt in Jeruzalem, dat was het vernieuwingsfeest van de tempel. En wat wel heel belangrijk is dat hier gesproken wordt over het feest der Joden. Nog zo'n feest, kijkt u maar in 7 vers 2, in Johannes 7 vers 2, daar wordt gesproken over het loofhuttenfeest. Kijkt u maar in vers 2, in Johannes 7. Nu was het feest der loofhutten, maar er staat, nu was het feest der Joden, loofhutten nabij. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat dit het Pinksterfeest is, waar we het nu vanavond over hebben. En dat pas in hoofdstuk 7 het loofhuttenfeest gevierd wordt. Waarom heb ik deze tekst er even bijgehaald? Er is vandaag onder Nederland nogal een beweging die zegt, nee, wij moeten niet spreken van de Joodse feesten, maar we moeten spreken van de Bijbelse feesten. En dat loofhuttenfeest, dat is ook een feest voor de christelijke gemeente. Dat moeten we ook mee gaan vieren. En ik vind het zo belangrijk dat hier, en dat kun je verschillende keren lezen, in met name het Johannes-evangelie, dat het loofhuttenfeest, hier in het tweede vers, wordt heel uitdrukkelijk genoemd het feest van de Joden. En laten we dat van de Joden niet afpakken. Dit is juist het prachtige, mooie toekomstfeest voor het Joodse volk, dat eens hun koning zal komen en ze voor goed en voor altijd in hun eigen land zullen komen. Dat is de toekomst voor Israël. En laat je nooit verleiden om ook allerlei Joodse feesten, als het ware, te brengen binnen de gemeente van Jezus Christus. Want dat is nooit de bedoeling geweest. Dat is nooit de bedoeling geweest. Het zijn Joodse feesten. En dan zeggen ze keihard, nee, het zijn Bijbelse feesten. Hè? Nee, het zijn Joodse feesten. En laat je daar niet toe verleiden. Als we weer even teruggaan naar Johannes 5, dan komt de heer Jezus daar in Bethesda. De heer Jezus die komt er in Bethesda. Nou, ik ben er, ja, eigenlijk elke Israëlreis, als ik in Israël kom, dan ga ik er altijd even naartoe, omdat het zo indrukwekkend is. Het is heel mooi te zien, het is ook heel diep. U weet, Jeruzalem is al heel wat keertjes opgebouwd. Dus voordat je dan weer komt op de laag van de heer Jezus, dan moet je echt wel heel diep gaan. En tegenwoordig kun je gewoon helemaal naar beneden in die afgrond, afgravingen. En dan kun je gewoon beneden in dat bad zo'n beetje lopen. En die opgravingen die zijn er. Het ligt vlakbij de Benjaminpoort, of we noemen het ook wel eens de schaapspoort. En als je de schaapspoort binnenkomt, heb je aan de linkerkant een heel groot terrein waar nu nog steeds, maar vroeger de schapenmarkt was. En vandaar dat het waarschijnlijk de schaaps... Hè, Jan die ziet het allemaal wel voor zich, hè? die is er ook heel een keer eens geweest. Nou, daar heb je dan die schaapspoort en dan kom je door die schaapspoort en nou nog geen 100 meter verder heb je aan de rechterkant dat badwater Bethesda. Nou, dat badwater Bethesda, dat had een behoorlijke oppervlakte. Nou, ik meen, dan moet ik even naar Gerard kijken, een hectare is 10.000 vierkante meter, toch, hè? Oké. Nou, het badwater Bethesda is een halve hectare. 5.000 vierkante meter. 5.000 vierkante meter, dus zeg maar zo'n 50 bij 100 meter. Ja, 50 bij 100 meter. En om dat terrein heen, om dat bad heen, daar hadden ze aan vier kanten een hele grote zuilengang. En die zuilengang die was 8 meter hoog. Allemaal mooie pilaren. En toen hadden ze dat bad van 100 bij 50 meter in tweeën gedeeld. In het midden hadden ze ook een soort dam of een soort, ja, hoe noem je dat? Een muur gemaakt om het bad in tweeën te maken. En daar hadden ze ook een galerij, een zuilengang opgemaakt. Vandaar dat hier staat, het was een bad met 5 zuilengangen. 4 eromheen en 1 in het midden. Het ene bad was voor de vrouwen en het andere bad was voor de heren. Ja? 2 baden in het Bethesda. De naam Bethesda betekent letterlijk vertaald huis van barmhartigheid. En iedereen die daar in dat bad, of in die zuilen, in die zuilengalerij, daar lagen dus al die zieken. Middenin en eromheen te wachten. Te wachten totdat het water zou gaan bewegen. We lezen in de Bijbel, er waren een menigte van zieken, van blinden, van verlamde mensen en van verschrompelden. Nou, verschrompelden kun je ook vertalen met misvormde. Gewoon misvormde mensen die daar helemaal deze, ja, dit bad, deze galerijen, die zuilengangen vulden. Ja, het was natuurlijk een prachtig iets, hè. De grote Herodes, Herodes de Grote, die had dat helemaal mooi gemaakt als een soort sanatorium. Of je zou vandaag kunnen zeggen als een soort een thermaal bad. Want, ja, nou moet je niet denken dat ik een beetje ongelovig ben, hoor. Maar in de Statenvertaling, daar hebben ze dat jammer genoeg niet opgenomen. Daar hebben we wel eens meer mee te maken gehad. In de Luthervertaling wel, in mijn Griekse Bijbel ook wel. Daar hebben ze. In mijn Griekse Bijbel kun je gewoon 1, 2, vers 1, 2 en 3 lezen. En dan gaat hij door met vers 5. Er ontbreekt helemaal vers 4. En een stukje van vers 3 ontbreekt ook. Ik denk van, hoe kan dat nou ineens? Een heel vers helemaal weg. Nou, degene die een Bijbel hebben in de NBG-vertaling, die zien wel dat er zo'n haakje voor staat, hè? Die zien wel dat, als je bijvoorbeeld leest in vers 3, er lag een menigte van zieken, blinden, verlamden en verschrompelden, komma, en dan staat er in de NBG-vertaling een spekhaak, zo'n vierkante haak. En die vierkante haak, dat begint al met die wachten op de beweging van het water, want van tijd tot tijd daalde een engel des Heren neder in het bad, en dan bewoog het water, en wie er dan het eerst inkwam na de beweging van het water, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had, en dan komt er weer een haakje. Haakje sluiten. Zie je het staan in uw Bijbel? Ja. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat de meest betrouwbare en oudste manuscripten, hè, u weet dat er heel veel manuscripten zijn van het Nieuwe Testament, hè? Duizenden. Maar de oudste manuscripten, die hebben dit stukje helemaal niet staan in de Bijbel. Dus waarschijnlijk is dit dus later toegevoegd bij de nieuwere manuscripten die dat dus wel opgenomen hebben. Dus de oudste versie van de Bijbel kent dit niet. En daarom vind ik het toch wel heel goed van de NBG-vertaling en jammer van de Statenvertaling, maar goed van de NBG-vertaling dat ze die haakjes erbij gezet hebben. Dat we even weten van, maar dat moet ook een beetje uitgelegd worden. Want dan kun je je natuurlijk wel eens afvragen, dat het water bewoog af en toe, daar ben ik wel zeker van. Dat geloof ik, want er staat hier bijvoorbeeld in vers 7. In vers 7 staat, de zieke antwoorden, Heren, ik heb geen mens om mij zodra er beweging komt in het water. En dat staat dus niet tussen haakjes, hè? Dus dat hoort dus wel bij de oorspronkelijke manuscripten. Maar of die beweging in het water nou tot stand gebracht werd door een engel die zich daar even gaat baderen of badderen, dat weet ik niet. Of dat nou werkelijk zo is. En of het zo is dat daar staat in vers 4 het laatste stukje, wat voor ziekte hij ook had, hij werd genezen. Nou, als je nou eens even kijkt in Johannes 9 vers 32. In Johannes 9 vers 32. Daar heeft Jezus een blindgeborene genezen. En we hebben net gelezen dat daar Bethesda vol met lammen en blinden lag, hè? Nou, wat lees je hier in vers 32 van Johannes 9? Daar staat, van eeuwigheid is niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene geopend heeft. Nou, dit is ongekend. Dat iemand die blind wordt, zomaar weer ziende wordt. Het gebeurde kennelijk dus niet daar in Bethesda. Maar wel door wat Jezus gedaan heeft. Want het was nog nooit gebeurd. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat dat stukje inderdaad, wat voor ziekte hij ook had, dat we dat toch wel eventjes wel een beetje tussen aanhalingstekens moeten lezen. Want ik geloof dat dat wat voor ziekte hij ook had, dat het niet zo sloeg op dat pad waar te betesten, maar alleen op de kracht van Jezus. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En, en om te zeggen, er zijn geen grenzen aan de macht van het water van Bethesda, dat trek ik wat dat betreft dan toch een beetje in twijfel. Je vraagt je af, wat was er dan wel met dat badwater aan de hand? Waarom bewoog dat badwater dan af en toe? Nou, dat weet u waarschijnlijk wel. Hè? U weet waarschijnlijk wel dat Jeruzalem en die hele omgeving, dat ligt op een zeer kwetsbaar gebied wat betreft de aardkorsten. En je hebt daar een hele gevoelige aardkorsten daar. En we weten ook sowieso dat de Olijfberg op een breukvlak ligt van bepaalde aardschollen. En het zou heel goed kunnen zijn dat hier vanuit de aarde lucht of iets omhoog komt, waardoor inderdaad geneeskrachtig water omhoog komt. En dat zou eventueel het wonder kunnen zijn wat daar in Bethesda zo af en toe plaatsvond. Wat wel heel mooi is, en dat is eigenlijk best wel, ja, misschien hebben daar de eerste christenen daar ook heel veel troost aan gehad. En dat wil ik ook vanavond vertellen. Weet je, er zijn vandaag 5 werelddelen. Die waren gisteren ook al, maar er zijn 5 werelddelen. En net zoals dat deze 5 zuilengangen vol lagen met zieke mensen, kan ik u wel vertellen dat deze wereld zo ziek is als men kan. Er is zoveel ellende en zoveel ziekte en zoveel nood en zoveel misvormigheid. En weet je, zoals deze mensen wachten op de komst van die engel, om maar zo te zeggen zoals het dan staat, hè, of op dat wat God gaat doen, zo weet ik zeker dat er eens een moment zal komen dat Jezus zal komen. En dan zal dat vervuld worden wat er in de Bijbel staat, dan zal ik alle dingen nieuw maken. Dan is er geen ziekte meer. Dan is er geen rouw meer. En wat er in de toekomst gaat gebeuren, dat laat Jezus hier eigenlijk al een beetje zien. Daar spreekt dit stukje een beetje van. Nou, Jezus die komt in Bethesda. Die komt in het huis van barmhartigheid. En ja, weet je, het is zo mooi dat Jezus afgedaald is naar deze wereld. Met zoveel nood. Met zoveel mensen die in de problemen zitten. Jezus die kwam naar deze groep mensen. En dan staat er zo mooi hier in dat stukje, in vers 6. Daar staat, er was een man die 38 jaar lang ziek was. Ik was vanmorgen eventjes bij Bertie dokter, en ik vroeg aan haar van, joh, hoe lang lig jij nou al op bed? Want zij ligt ook eigenlijk altijd op bed, op een matrasje, om maar zo te zeggen. Ze zegt 20 jaar. 20 jaar is een lange tijd, hè? Nou, deze man bijna dubbele. 38 jaar. 38 jaar ligt hij daar op zijn matrasje daar te wachten. En dan staat er zo prachtig in vers 6, hem zag Jezus liggen. Zag Jezus die andere mensen dan niet? Ja, natuurlijk zag hij die andere mensen. Maar hier staat heel bewust, hem zag Jezus liggen. Jezus, die kende deze man. En dat blijkt ook straks uit het volgende stukje, wat we volgende week gaan doornemen. Want Jezus wist precies wat er 38 jaar geleden in het leven van deze man gebeurd was. Hij wist ook waarom hij ziek geworden was. Hij wist, staat er, hij wist dat hij al zo lang daar lag. Hè, daar staat, hem zag Jezus liggen en daar hij wist dat hij daar iets langere tijd was. In die hele grote massa mensen zag Jezus die ene man. Of die ene vrouw. En vergeet dat nooit, mensen. Al denk je misschien onder te gaan in de grote massa, hij kent je. Hij ziet je. En hij weet alles van je. Hoe moeilijk het ook misschien is voor je dat hij alles van je weet, hij weet alles van je. En dat zie je heel duidelijk hier naar voren komen. Hij wist het. En dan vraagt hij aan deze man, heel eenvoudig, wil je gezond worden? Nou, ik denk dat er bij deze man helemaal geen gedachte meer was van om gezond te worden. Ja, hij lag er wel. Hij lag er 38 jaar. Maar ik denk dat hij de hoop al lang opgegeven had. Wil je gezond worden? Hij hield er helemaal geen rekening meer mee. Maar het is wel zo, de Heer Jezus die spreekt ons altijd aan op onze wil. Wil je? En als de Heer Jezus over Jeruzalem weent, hij was gekomen naar Jeruzalem om Jeruzalem te bevrijden, net als deze man, om te helpen. Maar Jezus zegt, ja, jullie hebben niet gewild. Jullie hebben niet gewild. Wil je gezond worden? Hij spreekt deze man aan op zijn wil. En dan zegt deze man heel eenvoudig, ik zou niet weten hoe. Want, en dan zegt hij zo mooi in vers 7, ik heb geen mens. Ik heb geen mens. Ik heb geen mens. Weet u nog dat we zondagavond, misschien toch nog goed om dat even op te slaan, zondagavond uit Matthäus 16, vers 23, toen we met elkaar avondmaal gingen vieren, toen zei de Heer Jezus tegen Petrus, toen Petrus tegen de Heer Jezus zei, Heer Jezus, u gaat niet naar Jeruzalem, u wordt niet overgeleverd, u wordt niet gedood, daar komt helemaal niets van in, daar sta ik borg voor. Het was net een soort vader die over zijn zoon daar een beetje ja, wil heersen. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, hij draait zijn rug naar Petrus toe, en dan zegt hij in vers 23 van Matthäus 16, hij keerde zich om tot Petrus en zei, ga weg achter mij, Satan. Gij zijt mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Weet u nog wat ik erover zei, hè? Je ziet de dingen niet vanuit het oogpunt van God, maar vanuit het oogpunt van de mensen. En wij noemen dat humanisme. En toen heb ik verteld ook dat we vandaag heel veel te maken hebben met een humanistische verkondiging in kerken. Hè? En dat kan soms heel aantrekkelijk zijn en heel mooi zijn, maar vanuit de mens. Humanisme. Bedacht, je bekijkt de dingen vanuit het menselijk oogpunt. Terwijl we moeten leren om vanuit Jezus, vanuit God de dingen te zien. Nou, ik heb geen mens. Maar weet je, kent u dat stukje ongetwijfeld, als de Jezus op een gegeven moment die ontmoeting heeft met die rijke jongeling. En dan, ja, dan zegt de Jezus uiteindelijk tegen die rijke jongeling, ga heen, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg mij. En toen werd die rijke jongen heel bedroefd, omdat hij heel veel bezittingen had. En hij ging heen. Wat zal er in het hart van de Jezus omgegaan zijn, als hij dan zo'n jongen weg ziet lopen? Hè? De Bijbel zegt er niks over. En misschien zou het later nog goed gekomen zijn met hem. Maar ja, dan zeggen de apostelen tegen Jezus, zegt de Jezus tegen de apostelen van, ja, hoe moeilijk is het dat een rijke behouden wordt, hè? Dat kun je vergelijken met een kameel die door het oog van een naald moet. Nou ja, u weet, het oog van een naald is het kleine poortje in de grote stadspoort, hè? En dan zeggen de apostelen, maar wie kan dan behouden worden? En dan zegt de Jezus, wat voor mensen onmogelijk is. Bij de mensen is het onmogelijk. Maar bij God wel. En daar, in je geestelijk leven, in je geestelijke groei, ga je dat steeds meer ervaren. Bij mensen is het onmogelijk. Je gaat steeds meer ervaren, je kunt het niet. Niet vanuit, ik heb geen mens. En pas als je zo ver komt, dat je zegt, ik heb geen mens. Ik kan het niet. Vanuit het mens zijn onmogelijk, dan zegt Jezus, maar alle dingen zijn mogelijk bij God. En dat heeft deze man ontdekt, ik heb geen mens. Weet je, het is zo mooi dat wij tegen elkaar kunnen zeggen, misschien ik heb geen mens, maar wij hebben Jezus. Toch? Er staat niet voor niets in Johannes 1 vers 12 dat we hem mogen aannemen. Wij hebben Jezus. Nou, ik heb geen mens, oké, maar ik heb Jezus. En dan zegt de Jezus Heel eenvoudig. En weet u, vergeet nooit. Als Jezus hier zegt, sta op, neem uw matras op en wandel. Als Jezus dat zegt, weet u dat hij dezelfde is als degene die in Genesis zei, er zij licht. Hij is hetzelfde. Alle dingen zijn door het woord geworden en hij was het woord. Het is dezelfde persoon die in Genesis gesproken heeft, waardoor deze wereld geschapen is. Dezelfde persoon met dezelfde volmacht. En diezelfde persoon in menselijke gedaante, die zegt hier tegen deze man, sta op. Neem je matras op en wandel. Nou, menselijk gesproken zeg je, onmogelijk. Ik kan me voorstellen dat deze man hier op zijn matrasje ligt en dat deze man tegen Jezus, pardon? Hoe bedoelt u dat? Ik lig hier al 38 jaar en moet ik nou opstaan? He, dat zou je eigenlijk verwachten. Je zou denken van, nou, dat deze man misschien daar op dat matrasje ligt en zegt, nou, ik zal eens even kijken of ik mijn benen een beetje kan. Hij staat op. Dat is de kracht van het woord van God. Dat je gaat staan in de belofte van God. Ja, dat proberen we straks, als het gaat lukken, Renske te zingen. Dan gaan we met elkaar zingen, staande op de belofte van mijn Heer en God. En dat moeten we gaan leren. Hij zegt, en wij staan. En wij dragen het matras. En wij wandelen. Hij zegt het. En dit is zo mooi. En dan staat er op een gegeven moment, als Jezus spreekt, ja, zelfs de wind en de golven zijn hem gehoorzaam. En als we dat doen wat hij van ons vraagt, dan gaan we de scheppingskracht van God in ons leven ervaren. En dan staat hier dat laatste stukje, en hij ging zijns weegs. En dat is heel leuk, als we de volgende keer bij elkaar komen om te kijken waar Jezus en deze verlamde man of deze genezen man elkaar weer ontmoeten. Niet bij hem thuis, maar hij gaat precies naar de plaats waar hij naartoe moet. Staat hier nog niet, maar komt dit volgende stukje, waar hij Jezus dan ontmoet. En dan staat hier, dit is eigenlijk het derde teken wat Jezus doet. Wat was het eerste teken? Dat staat in Johannes 2, het eerste teken verrichtte hij in Kana. Hè? Water in wijn. Het tweede teken, daar hebben we het net over gelezen in Johannes 4... Dat staat in vers 54 van Johannes 4. En dit deed hij weder als tweede teken. De zoon van die hoveling genezen. Dat is het tweede teken. En dit is het derde teken. Tekenen die lieten zien dat hij gekomen was om als redder van de wereld de mensen te verlossen. Je vraagt je natuurlijk ook altijd af, hè? Waarom heeft Jezus nou alleen die ene persoon genezen? Waarom zou Jezus niet daar bij een van die pilaren gestaan hebben en zei, mensen, jullie zijn allemaal genezen. En dat was heel Bethesda leeg. Waarom zou hij dat dan niet gedaan hebben? Wat denkt u? Waarom zei Jezus wel eens een keer van, praat hier met niemand over. Waarom lezen we in het volgende stukje, wat we volgende week gaan lezen met elkaar, Jezus had zich verborgen gehouden. Jezus kneep er eigenlijk tussenuit. Waarom? Wie heeft een idee? Het ging dus niet om de wonderen, maar het gaat om hem persoonlijk. Ja? Misschien nog iemand? Hij hoefde zich niet te bewijzen. Maar ja, ik vind het een beetje oneerlijk dat hij er één mannetje tussen uitpikt die geneest. En de honderden anderen laat hij gewoon liggen. Dat is het zo? Robert. Gelukzoekers kreeg je dan achter zich aan? Die alleen maar genezing zochten? Ja, weet je, ik denk, als heel Bethesda leeg zou zijn en alle mensen genezen zouden zijn, ja, wie zou dan ooit nog geroepen hebben, kruisigd hem, hè? Ja. Hij moest verworpen worden. En pas na de kruisiging, toen zei Jezus, en ga het nou maar overal vertellen, hè? Dus de Heer Jezus die heeft zich heel, als het ware, bescheiden opgesteld en verdekt opgesteld en af en toe ook laten zien dat hij de schepper is van hemel en aarde. Maar de mensen moesten inderdaad in hem geloven, niet omdat wat ze zagen, maar wie hij was. Hè? Ze moesten hem leren kennen. En hem leren kennen, ja, dat doe je niet door allerlei wonderen en tekenen. Want dan leer je hem nooit echt kennen. Nee. Goed, dan houden we het hierbij vanavond.